We gaan samen lezen uit Gods woord, uit 1 Samuel, hoofdstuk 19. En ik zou graag met u beginnen vanaf vers 8. Dit zegt Gods woord. Er kwam opnieuw oorlog. David trok ten strijde, streed tegen de Filistijnen en bracht hun een grote slag toe. Ze vluchtten voor hem weg. Maar de boze geest van Yahweh kwam over Saul. Hij zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand. En David tokkelde op de luit. Toen probeerde Saul David met de speer aan de wand te spitsen, maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. En die nacht vluchtte David en ontkwam. Maar Saul stuurde boden naar het huis van David om hem te bewaken en om hem 's morgens te doden. Michal, zijn vrouw, vertelde David echter, als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood. Michal liet David door een venster neer en hij ging op de vlucht en ontkwam. Michal nam vervolgens de terafim en legde het in het bed. Ze legde een geitenvel aan het hoofdeinde ervan en dekte het met een kleed toe. Saul stuurde boden om David te halen, maar ze zei, hij is ziek. Toen stuurde Saul de boden om David te zien te krijgen en zei, breng hem met bed en al naar mij toe om hem te doden. Toen de boden kwamen, zie je, lag een terafim in het bed en een geitenvel aan het hoofdeinde ervan. Toen zei Saul tegen Michal, waarom heb je mij zo bedrogen en mijn vijand laten gaan, zodat hij ontkomen is? En Michal zei tegen Saul, hij zei tegen mij, laat me gaan, waarom zou ik je doden? Zo vluchtte David en ontkwam. Hij kwam bij Samuel in Rama en vertelde hem alles wat Saul met hem gedaan had. Hij en Samuel gingen op weg en ze bleven in Najot. En men vertelde Saul, zie, David is in Najot bij Rama. Toen stuurde Saul boden om David te halen. Die zagen een groep profeten bezig met profeteren, en Samuel stond daar en gaf hun leiding. De geest van God kwam over de boden van Saul, en ook zij begonnen te profeteren. Toen men het Saul vertelde, stuurde hij andere boden, maar ook die begonnen te profeteren. Vervolgens stuurde Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook die begonnen te profeteren. Daarna ging hij ook zelf naar Rama en hij kwam bij de grote waterput die in Sechu was. Hij vroeg en zei, waar zijn Samuel en David? En men zei hem, zie, ze zijn in Najot bij Rama. Toen ging hij daarheen naar Najot bij Rama en dezelfde geest van God kwam op hem. En al profeterend ging hij verder totdat hij in Najot bij Rama kwam. Ook hij trok zijn kleren uit. En ook hij profeteerde voor de ogen van Samuel. Hij lag daar, zonder kleren, de hele dag en de hele nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten? Tot zover het lezen van Gods woord, broeders en zusters. 14 dagen terug, voor hen die er waren natuurlijk, hebben we overdacht hoe dat de Heilige Geest ons een blik vergunt in de duistere denkwereld van koning Saul. Saul die vreest en verdenkt David ervan zijn koningschap te willen ondermijnen. En wanneer hij herhaaldelijk door een boze geest gekweld wordt, ja, dan heeft hij zichzelf heel duidelijk niet in de hand. Maar op dat moment is er niemand, maar ook niemand die gelooft dat Saul David opzettelijk wil doden. En als David promotie krijgt, omdat Saul hoopt dat hij langs deze weg gaat sneuvelen in de oorlog tegen de Filistijnen, heeft er niemand zich wellicht daarbij vragen gesteld. Integendeel, heel de entourage rond Saul aan het hof, die stond er voor 100% achter dat David zelfs een schoonzoon van de koning zou worden. En Sauls duistere plannen om David uit de weg te ruimen, die worden uiteindelijk tot 3 maal toe verijdeld, zo hebben we overdacht in hoofdstuk 18. Wat hij ook maar onderneemt, telkens keert het als een boemerang in zijn aangezicht terug. En hoewel dat Saul eigenlijk beseft dat Yahweh nu met David is, dan had hij ondanks alles toch openlijke steun zoeken bij zijn hele hofhouding om David om het leven te brengen. En ze opent ook het hoofdstuk in vers 1, we hebben het niet gelezen, maar daar staat er, Saul sprak er met zijn zoon Jonathan en met al zijn dienaren over om David te doden. Saul die gaat dus nu met open vizier David gaan bestrijden, maar net als in het vorige hoofdstuk had hij tot 3 maal toe in zijn opzet falen. En hoewel Jonathan in eerste instantie zijn vader nog tot reden kan brengen, Om de strijdbijl te begraven toch is die vrede maar van korte duur. Want wanneer David, zoals we gelezen hebben, opnieuw na een succesvolle oorlogscampagne terug aan het hof voor Saul op de luit aan het spelen is, dan kan Saul zich wederom niet bedwingen en slaan de stoppen door. De moordzuchtige haat die leeft in het hart van de koning, die krijgt met hulp van de boze geest opnieuw de bovenhand. Net als in het vorige hoofdstuk kan David nog net aan de speer van Saul ontkomen. Maar deze maal is David overtuigd van Sauls bozaardige intenties en slaat hij wel degelijk op de vlucht. En in de daaropvolgende nacht wint Sauls dochter Michal voldoende tijd zodat David door het venster kan klimmen en dat hij uiteindelijk kan ontkomen aan die dodelijke hinderlaag die Saul in zijn eigen huis gelegd heeft. Ja, na de zesde aanslag op zijn leven gaat David nu bescherming zoeken bij de profeet Samuel in Rama. Maar ook daar is Saul niet van plan om hem in rust te laten. Saul die zal wel, zoals we gelezen hebben, door de geest van God met zijn neus op de feiten gedrukt worden in Rama. Maar dat betekent nog lang niet het einde. Het conflict tussen Saul en David gaat steeds verder escaleren en uitmonden in een openlijke burgeroorlog in Israël. Ja, dit is nog maar het begin van een lange lijdensweg die David nog te wachten staat. Als dat geen tragedie is, waarom moet iemand die het zo goed meent als David zo'n verschrikkelijk kwaad overkomen? Is dat niet de eerste vraag, broeder en zuster, die bij ons opkomt? Je moet eens proberen in de schoenen van David te verplaatsen. Je huwt met iemand die je lief hebt en de vader van jouw bruid die wil jou meteen al doden. En nog voordat je huwelijk een kans krijgt, moet je vluchten voor je leven en haar je geliefde achterlaten. En als dat nog niet genoeg is, dan keert je geliefde jou ook nog eens de rug toe en brengt je in een kwade reuk bij de man voor wie het al een obsessie is om jou te doden. Dat hou je toch niet voor mogelijk als je daar zo over nadenkt. Hoe erg kan het worden? Hoe erg kan het worden in het leven van iemand? Laten we bedenken, broers en zusters, dat het hier om David gaat. Gods gezalfde koning overkomt dit. David, van wie we gelezen hebben dat God met hem is, dat hij zeer gezegend is, succesvol is, overal wat hij ook onderneemt. En toch overkomen hem zulke afschuwelijke dingen. Kan jij daar het touw aan vastknopen? Hoe moeten we dat begrijpen? Waarom laat een goede God zo'n miserie en ellende toe in het leven van een goed man als David? Waarom moet hij toch zo'n verschrikkelijke lijdensweg ondergaan, vrienden? Nou, daar wil ik toch wel even met u over nadenken. En soms vinden we antwoorden of handvaten in de tekst die ons helpen om een beetje grip te krijgen op de situatie. Maar in dit geval, vrienden, gaan we ons toch moeten wenden tot andere schriftgedeelten. Willen we de zin van zo'n ongerijmd scenario als dit toch een beetje kunnen plaatsen? En zo kwam ik tijdens mijn overdenkingen terecht bij Davids grootste kleinzoon. Bij de Heer Jezus, van wie het volgende gezegd wordt in de brief aan de Hebreeën. En ik zou het graag met u opslaan. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 8 tot 10. Dat is eigenlijk de hoofdtekst waar ik het meest bij wil stilstaan deze morgen. En dan staat er dit over de Heer Jezus. Hoewel hij zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij de oorsprong van eeuwige behoudenis geworden voor allen die hem gehoorzamen en door God aangesteld als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Broeders en zusters, ik heb dat altijd een heel merkwaardige tekst gevonden. Om de eenvoudige reden dat die tekst ons vertelt dat de Heer Jezus, onze Heer, hoewel dat hij goddelijk is, een groeiproces heeft doorgemaakt. Jezus die moest gehoorzaamheid leren. Hij die nooit de zonde heeft gekend, heeft gehoorzaamheid geleerd. Dus er is hier een leerproces dat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. Een leerproces dat hem heeft toebereid om de functie van hoge priester te kunnen vervullen. En dit leerproces is een vervolmaking die volledig losgezien moet worden van het fenomeen zonde. Jezus heeft nooit geen zonde gekend. Maar het feit dat de Jezus zonder zonde is, neemt niet weg dat hij gehoorzaamheid moest leren. Ja, hier voel je al meteen aan dat jouw wereldbeeld, als dat begint bij een wereld die ondergedompeld is in zonde, dat dat heel moeilijk wordt om dat leerproces van de Heer Jezus een plaats te geven. Want in zo'n denkkader staat tegenover gehoorzaamheid ongehoorzaamheid, en dat is zonde. Wie dat gelooft en door wedergeboren met de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en overgegaan is in het leven, die maakt deel uit van een nieuwe wereldorde. De opstandingsorde in de Heer Jezus Christus. En dat verandert alles, vrienden. Dat verandert alles. En wij moeten vanuit de opstanding in Jezus met andere ogen leren kijken naar de wereld en naar dit leven. Goed en kwaad, dat domineerde het leven in een gevallen en gebroken wereld, waaruit dat wij hebben verlost en bevrijd zijn. Maar in die nieuwe wereldorde, in die opstandingsorde, is Jezus de wijsheid van God, de weg en het leven, de waarheid. En het tweede wat dat hier heel opmerkelijk is, is het feit dat er hier gezegd wordt dat de Heer Jezus volmaakt is geworden. Hoe kan de Zoon van de levende God onvolmaakt zijn? Hij was toch zonder zonde? Hoe kan dit nu? En ik wil er hier toch even op attent maken, vrienden, dat volmaakt worden wel een zeer belangrijk onderwerp is in deze brief. Het duikt herhaaldelijk op. En als er gesproken wordt over volmaakt worden in verbinding met de Heer Jezus, hier in Hebreeën hoofdstuk 5, dan is dat de enige maal in heel de schrift. Er is niemand naast deze schrijver die dit woord gebruikt voor de Heer Jezus. Niemand. Dat is wel heel bijzonder. Maar het wordt nog bijzonder als je begint zien dat ook wij, Gods huisgenoten, dat ook van ons verlangd wordt dat wij volmaakt worden. Kijk eens een beetje verder in Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1. Dan zegt de schrijver dit: laten wij daarom het elementaire onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Dat is hetzelfde woord hier. Bij u kan er misschien staan volwassenheid. Zo wordt het soms ook vertaald. Maar dat is hetzelfde woord als in Hebreeën 5, vers 8, aangaande de Heer Jezus. Laten wij daarom het elementaire onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw een fundament te leggen, zegt de schrijver. Dus in navolging van Jezus, de Zoon die volmaakt is geworden, worden ook wij hier opgeroepen om door te groeien tot volmaaktheid. Dat is onze aanhoudende opdracht als broers en zusters, als Gods zonen en dochters, om ons in dit leven daarop toe te leggen, zegt de schrijver. En dat in navolging hier van de Heer Jezus, Gods Zoon, die eveneens in zijn leven op aarde volmaakt is geworden. Dus nogmaals, vrienden, dit heeft niks te maken met komaf maken met zonde in uw leven. Helemaal niks. Integendeel, juist de schrijver van de Hebreeënbrief wil er ons van overtuigen dat er voor eens en voor altijd een volmaakt offer is gebracht. Een vast fundament onder onze voeten, waarop wij mogen staan en dat ons absolute vrijmoedigheid moet geven om ons naar die volmaaktheid nu te gaan uitstrekken samen. Ja, het ABC in de Heer Jezus Christus, dat moeten we achter ons laten. De elementaire dingen, dat moeten we achter ons laten. En we moeten verder doorgroeien, leert de schrijver hier, tot volmaaktheid. Zonder vergeving en verlossing, dat is slechts de eerste stap. Maar doorgroeien en volmaakt worden is het ware doel. Maar waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, laten we opnieuw kijken naar onze Heer Jezus, die ons grote voorbeeld is. Leest u maar met mij, Hebreeën 5, vers 8. Daar wordt er gezegd, hoewel hij zoon was. Dus het gaat hier om het zoonschap, dat is zijn fundamentele relatie met God. En dan gaat het verder. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij geleden heeft? Dat is het ontwikkelingsproces, het groeiproces dat doorgemaakt wordt. En dan gaat het verder. En volmaakt geworden is hij de oorsprong van eeuwige behoudenis geworden. Dat is de uitkomst. Christus is langs deze weg de oorsprong en de bron van eeuwige zegen geworden. En ook hier, in broeders en zusters, is de Heer Jezus, onze grote broer, de wegbereider. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij heeft niet enkel een nieuwe weg geopend tot de Vader, maar hij heeft ook een weg tot ontwikkeling gebaand voor ons. Ja, hij is veel meer dan onze verlosser. Onze verlosser die voor eens en altijd het zonder probleem heeft opgelost. Nee, hij is ook de pionier en de weg van de mensheid. In hem leren, ontdekken wij de waarheid, wat het nu betekent waarlijk mens te zijn. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij ons oog richten op de Heer Jezus. Want ook wij horen vanuit onze fundamentele relatie met God, zonen en dochters van God, dit ontwikkelingsproces door te maken, om zo een bron van zegen te worden voor anderen. Herinner u dat Luc een aantal weken terug sprak over Johannes hoofdstuk 15? Over de Heer Jezus, de ware wijnstok? Ik wil nog enkele passages eruit terug laten klinken in uw woorden in dit verband. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Verder zegt hij, elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, de vader, opdat zij meer vrucht draagt. Hij zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Ja, onze God die heeft een bijzondere interesse in de oogst. Hij zoekt bij ons groei en vrucht. En de Vader die wil dat wij steeds verder ontwikkelen, groeien en dat we niet stagneren, maar volmaakt worden. Ja, onze God heeft namelijk een doel voor ogen met zijn schepping, waarvan hij verwacht dat wij, ja, die toch een unieke plaats gegeven zijn als mensen in de schepping, dat wij ons daarna gaan uitstrekken met elkaar. Nou, misschien vraag je ondertussen nu voor jezelf af, wat heeft dat in godsnaam nog met David te maken? Wel, eigenlijk alles, vrienden. Er is niemand in Israëls geschriften van wie het leven zo uitgebreid verhaald wordt als van David. Weet je dat? Zelfs niet Abraham. David, aan hem zijn de meeste woorden gewijd in Israëlse schriften. En dat heeft alles met het feit te maken dat David later het rolmodel en de maatstaf wordt voor het koningschap naar Gods gedachten, voor alle koningen die na hem komen. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons realiseren dat hij in die rol gegroeid en gevormd is door al het lijden dat hij heeft moeten doorstaan. En zijn levensweg die is ons verhaald om daaruit te leren. En dat bedoel ik niet morele lessen trekken. Wees een David. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel lessen trekken in die zin dat we leren zien en begrijpen wat de zin en de betekenis is van alles wat hij heeft doorstaan met de Heere God. Want daardoor is David volmaakt geworden, let op mijn bewoording, om zijn rol als koning onder het volk te kunnen vervullen. En daarom wil ik wel eens stilstaan bij de Bijbelse betekenis van wat het betekent volmaakt te worden. Hebreeën 5 vers 8, hoewel hij zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij geleden heeft en volmaakt geworden, is hij de oorsprong van eeuwige behoudenis geworden. Volmaakt worden, dat is naar de grondtekst een woordje dat verwant is met een woordje dat sommigen onder ons, denk ik wel, bekend in de oren zal klinken. Het woordje telos. Ken je de telos-vertaling? Wel, het is het werkwoord die hier gebruikt wordt, teleos. Betekent eigenlijk telos het einde. Maar niet het einde in de zin van dat er een eind aan gekomen is, maar wel dat het einddoel is bereikt. Het is het verhaal van de eikel en de eikenboom. wanneer dat een eik volgroeid is in al zijn pracht en glorie, en dat hij nu volop vrucht draagt, dan is dat potentieel dat in beginsel in die ene eikel aanwezig was, nu tot zijn volkomenheid gekomen, tot zijn maximum gekomen. Ja, het potentieel dat daar in beginsel in die ene eikel aanwezig is, is nu een volwassen, vruchtdragende boom. Het einddoel. En datzelfde organische principe geldt eigenlijk voor ons broers en zusters. Want door wedergeboorte is in ons, zo zegt Petrus, een onvergankelijk zaad geplant. Ik noem dat het DNA van Christus dat in ons geplant is. En dat DNA van Christus, dat moet nu in u en in mij volledig tot ontplooiing komen, tot volle expressie komen van wie dat wij nu zijn als unieke mensen in de Heer Jezus Christus. Dat is de volmaaktheid. Wanneer die volgroeidheid, die volkomenheid van dat potentieel, van dat DNA van Christus in u en in mijn leven tot volle wasdom komt en vrucht draagt. Ja, dat is wel heel bijzonder als je zo begint over na te denken. Want dat is niet enkel die volmaaktheid, de bedoeling dat God geeft met u en mij, maar dat is de bedoeling, het einddoel met zijn hele schepping. In de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal het maximale hoogtepunt bereikt worden van al het potentieel dat God van bij het begin in zijn schepping heeft opgesloten. Weet je dat? Dat is geweldig als je erover nadenkt. Maar wat het potentiële DNA van Christus in u betreft, moet dat niet wachten tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Integendeel, dat moet nu in uw leven eruit komen. Nu. God wil dat wij groeien en dat wij samen sterk worden met elkaar, door vervolmaking bekwaamd zijn, zodat hij nu met ons dingen kan gaan ondernemen. Ik wil het toch even wel illustreren. Kijk, om een bepaalde functie, om een bepaalde rol te kunnen vervullen in de maatschappij, of in het bedrijfsleven, dan moet je wel bekwaam zijn, hè? Dan moet je wel bekwaam zijn. En dat betekent niet alleen dat je de talenten moet hebben en het karakter moet hebben, maar ook de nodige ervaring ontwikkeld hebben. Je moet de know-how bezitten. Je moet de body en de maturiteit hebben om de uitdagingen, om de beproevingen, om de opdrachten die met die functie gepaard gaan, om die aan te kunnen. Zolang dat we zwak en onvolwassen zijn, ja, zijn we toch nog voor heel veel zaken ongeschikt. Een 12-jarige jongen, die mag heel behaafd zijn, maar op 12 jaar is hij toch nog volop in ontwikkeling. Er is toch niemand die kan bedrijfsleider worden aan 12 jaar. Je bent er toch volkomen voor ongeschikt. Je bent toch nog veel te groen achter je woorden. Toen dat de Heer Jezus als 12-jarige jongen in de tempel was, bezat hij heel veel talent en bezat hij heel veel karakter. Maar niet de vorming, niet de ervaring, niet de gehardheid om de functie uit te oefenen die God voor hem bestemd had als hoge priester. Hij moest nog vele uitdagingen doorstaan. Hij moest nog vele lessen leren, hoewel hij zonder zonde was. Groeiproces, lieve vrienden, heeft niks te maken met zonden uitvlooien uit uw leven. Nee. Het heeft alles te maken met ervaring opdoen. Verruiming en verrijking in uw denken en in uw doen. Ruimdenkend worden. De nodige veerkracht ontwikkelen in uw leven. Gehard worden door het leven. Dat is wat er hier bedoeld wordt. Zie je, dat zijn geen morele kwaliteiten. Dat zijn kwaliteiten die pas door ontwikkeling, door te groeien in je leven, zichtbaar worden. En de Heer Jezus die moest dit ontwikkelingsproces doormaken en ook wij moeten dit ontwikkelingsproces doormaken. Dat komt omdat we nu eenmaal mensen zijn die deel uitmaken van een schepping die door God geschapen is met een einddoel voor ogen dat slechts door dit ontwikkelingsproces kan bereikt worden. En ik hoop dat je begint te zien dat in een geloofsgemeenschap met deze scheppingsvisie op het evangelie, dan moet dat groeiproces toch gezien en geproefd worden. Broeders en zusters, ik zie zoveel gelovigen die zich dag in dag uit door het leven slepen, en worstelen om het hoofd boven water te houden. En ze hopen zo te kunnen water trappelen tot aan de komst van de Heer Jezus. Heb je dat keer gedaan, water trappelen? Ik heb beter zwemmen, nee? Maar moeten we dan verwonderd zijn dat de wereld rondom ons, als wij dood door het leven gaan, dat de wereld rondom ons ons geloof beschouwt als een kruk om op te leunen? Als wij die indruk wekken, moeten we dan verwonderd zijn dat ze denken dat dat een kruk is waar wij op leven om door het leven te kunnen geraken? De Heere God, lieve vrienden, die wil dat wij een leven leiden dat het verschil maakt en een invloed heeft op de mensen en de wereld rondom ons. En dat brengt me eigenlijk bij het tweede wat ik wil bij stilstaan in dit verband. Is namelijk de betekenis die lijden hier heeft. Hoewel hij zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij geleden heeft. Ja, als we lezen dat de Heer Jezus lijden heeft doorstaan en daaruit gehoorzaamheid heeft geleerd, dan denken we meteen aan het kruis. Maar vrienden, wat de schrijver hierop doelt, dat is vele malen ruimer dan enkel het kruislijden. Ik wil het even toch inleiden met een heel andere bekende schriftplaats. Je moet ze niet opzoeken, ik ga ze voorlezen, je kent ze allemaal. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5. Daar staat er dit. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En nu komt het. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een dienstknecht en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Ja, dit gedeelte wordt zo vaak misbegrepen, alsof dat de Heer Jezus zich vernederd heeft om mens te worden. Dat staat er hier niet. De zelfvernedering hier is zijn vrijwillige overgave in die schandelijke dood aan het kruis. Nou, straks iets meer over de gehoorzaamheid die hier ook aan bod komt. Maar toen dat de Heer Jezus als mens geboren is in onze wereld, dan heeft hij vrijwillig van zijn goddelijk zelfbeschikkingsrecht en zijn onbeperkte mogelijkheden om bijvoorbeeld op grond van een machtswoord voorgoed iets te veranderen, dat heeft hij opgegeven. Ja, bij de schepping sprak hij en het gebeurde op grond van zijn woord, naar zijn wil. Maar op het moment dat hij een van ons werd en deze schepping kwam binnengetreden, is hij een mens geworden zoals ik en u, vrienden. Een mens die niet vrij is om te doen wat dat hij wil in deze eindige wereld. Ja, je bent als mens ineens klein en onbetekenend in een grote wereld. Want mens zijn, dat betekent dat je uiteindelijk gebonden bent aan tijd en aan ruimte. De Heer Jezus was zoals u en ik beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Nou, ik kon maar op één plaats tegelijk zijn, hè? In een heel beperkte omgeving, Palestina, onder een heel beperkt aantal mensen. En ook hij moest, net als u en ik, plannen en vooruitdenken om iets te bereiken. En hij moest lange wandelingen maken en zichzelf vermoeien om ergens te komen. En hij kon evenmin, zoals u en ik, ontkomen aan de dagdagelijkse levensomstandigheden. De Heer Jezus die had ook geen controle over de mensen en het gebeuren rondom hem. En hij moest ook leren, zoals u en ik, om de dingen leidzaam te ondergaan. Lieve vrienden, werd hij niet juist daarop meteen door de tegenstander op de proef gesteld. Toen dat hij honger had en hij verzocht werd, ja, nu aan mij had niet gevraagd worden om stenen en brood te veranderen, maar nu leeft hij bij het woord dat van God uitgaat en aanvaardt hij de omstandigheden en vertrouwt hij op de Vader. Ook hij moest, zoals u en ik, bidden tot de Vader om tussen beiden te komen. En als wij mensen iets willen veranderen, als wij mensen iets willen gedaan krijgen in dit leven, dan moeten we daar hard voor werken, hè? En wel, de Heer Jezus die moest ook heel hard werken. Dat betekent juiste prioriteiten stellen, keuzes maken, dat betekent afzien, offers brengen als je iets wil bereiken. Heeft de Heer Jezus geleerd. En net als wij, vrienden, botste hij op de beperkingen in de omgang met de mensen rondom hem. Ja, we hebben moeite met elkaar. We hebben moeite met de ander die anders is. En ik ben u niet, en u bent ik niet. En we moeten toch wel leren om met elkaar te kunnen communiceren. Om jezelf uit te drukken. Leren luisteren naar elkaar. Dat is niet vanzelfsprekend, hè? Zelfs al spreken dezelfde taal, is dat niet vanzelfsprekend. Want uiteindelijk weet je, net zoals ik, dat verwarring en misverstanden, dat heel snel ontstaat. En we hebben daar helemaal geen controle over. En iedereen van u weet hoe frustrerend dat het is als je iemand niet kan overtuigen. Ondanks het feit dat je hele goede argumenten hebt, ondanks het feit dat je het bij het rechte eind hebt, als je iemand niet kan overtuigen, dat is toch frustrerend? Of niet soms? Dat is toch frustrerend als je er niet in slaagt om een ander te overtuigen? Maar heb je eens erbij stilgestaan hoe vaak dat de Grijze dat tegengekomen is in zijn leven? Heb je er al eens over nagedacht? Weet je, hij kon de meeste mensen waar hij mee in contact kwam, niet overtuigen. En uiteindelijk was hij de grote verliezer. En hij bleef voor de overheden een valse bedrieger, een werker van de boze, een vriend van hoeren en tollenaars, en een huizenhaard en een wijndrinker. En hij kon dan met geen enkel machtswoord ongedaan maken en bevelen geloof. Dat kon hij niet, hè? Jezus moest dit ook aanvaarden. Hij moest lijdzaam aanvaarden, vrienden, dat hij na 3 jaar hard werken maar heel weinig volgelingen had. En uiteindelijk stierf hij onbetekenend met een heel klein groepje mensen rondom zich in een verre uithoek van het Romeinse Rijk. Vrienden, ik hoop dat je een beetje voeling krijgt met het lijden dat de Heer Jezus dagelijks heeft ervaren. Lijden dat te maken heeft met de typische beperkingen van dit bestaan. En dat op vele vlakken helemaal niks, maar ook niks met zonde te maken heeft. Maar weet je, onze God, die heeft deze schepping ook zo geschapen, dat een eindige schepping met zijn beperkingen, dat kleine daden een groot verschil kunnen maken. Weet je dat? Kleine daden kunnen een groot verschil maken. Jezus' vrijwillige offergave op het kruis op dat moment, stelde daar niet veel voor, hè? Maar had zijn daad geen wereldwijde uitwerking, broeders en zusters? Het werk van een handjevol apostelen, zo lezen we in het boek De Handelingen, heeft de toenmalige wereld op zijn kop gezet. Hè? Weet je, aan het eind van de eerste eeuw waren er amper 10.000 christenen in het Romeinse Rijk. Een marginale minderheid die heel vaak meedogenloos vervolgd is geworden. Maar 2 eeuwen later hing door hun offervaardigheid, door hun vastberadenheid, door hun trouw, het hele Romeinse Rijk wel op zijn knieën, heeft het christendom. Kleine daden kunnen een groot verschil maken. Die mensen hebben daarin geloofd. En als derde en laatste wil ik even stilstaan bij gehoorzaamheid leren. Hoewel hij zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij geleden heeft. Ja, gehoorzaamheid leren, vrienden, dat kan je niet loskoppelen van dat groeiproces dat de Heer Jezus heeft doorgemaakt. En zoals u allemaal weet, leren wij mensen vooral uit onze fouten en vergissingen, inderdaad. Ja, als je iets onderneemt, dan kan je de uitwerking vooraf niet overzien. Zeker niet als je geen enkele ervaring hebt. En vaak is het zo dat er gevolgen, dat je dat helemaal niet bedoeld hebt. En je kan er niks aan doen. Maar je leert uit die gevolgen. Dat is de negatieve feedback die je ontvangt in een eindige wereld. Je hebt een blunder begaan, je wist het niet, je was onwetend, en de volgende keer ga je het gewoon anders aanpakken. Is fouten maken zonde? Helemaal niet. Als je iets niet weet, kan je natuurlijk heel domme dingen doen. Maar dat maakt deel uit van ons leerproces. Dat is het normale leerproces als mens met onze beperkingen in deze wereld. Het maakt onderdeel uit van hoe onze God deze wereld leidt en bestuurt. En hij wil graag dat wij initiatief nemen. En dat wij leren uit onze ervaringen. En fouten, dat hoort erbij. Ook de Heer Jezus leerde uit zijn ervaring die hij opdeed. De evangeliën, lees maar eens goed, die getuigen dat hij ook zaken moest bijsturen. Dat hij zich moest aanpassen en dingen anders aanpakken. En een van de belangrijkste dingen die de Heer Jezus en ook wij moeten leren, dat is de hand van God leren onderkennen in elk onderdeel van ons bestaan. Want de Heer God, u wil zo graag dat wij bewust en bedachtzaam door het leven gaan, vrienden. God wil niet dat het leven, de dagen, de jaren, zomaar aan u voorbij glijden. De Heer wil dat wij over ons leven nadenken. Dat we zijn hand in ons levensverhaal proberen te ontdekken. Niet proberen, leren te ontdekken. Dat wij onderzoeken, dat wij leren, dat wij in verwondering komen om wie Hij is. Ook uit de negatieve zaken. Herinnert u de miserie en de ellende van David waar we mee begonnen zijn? In die periode, dat hij vervolgd wordt door Saul, heeft hij al die gebeurtenissen overdacht. Hij heeft er zelfs liedjes van gemaakt. 7 of 8 psalmen heeft David in die periode geschreven, iedere keer gekoppeld aan wat hem overkomen is. Hij heeft erover nagedacht. En hij heeft Gods hand gezocht door dit alles. Lees zijn psalmen maar. Ja, dat overdenken in Gods tegenwoordigheid, hè, vrienden, uw leven, dat stimuleert groei. Dat stimuleert groei. Want Gods volk, dat werd van bij het begin geleerd om na te denken en God te leren ontdekken in hun leven. Het is niet voor niks dat Paulus zegt dat God heel dichtbij is, dat hij nooit veraf is. Maar het is aan ons, wij moeten leren hem te zien, zijn hand te erkennen, broeders en zusters. Zijn stem leren horen, zelfs zonder woorden. En weet je, onze voorouders die gingen juist heel vaak de mist in, omdat ze dit juist niet deden. En wat deed de Heere dan? Hij stuurde profeten om hen daaraan te herinneren. Hoeveel keren lees je niet dat Mozes en later ook de profeten oproepen en zeggen, bedenk toch wat u overkomen is. Denk toch na over jullie situatie. Herinner je nog deze studie? Aan het einde van de 40 jaar, wat zegt de Heer? Kijk naar je savatjes. Kijk naar je kledij. Zie Gods hand in uw leven. Dat is zijn bedoeling. Denk eens na over jullie situatie. Ja, de Heer die wil dat wij bewust en bedachtzaam leren leven. En de Geest van God die wil ons daarin leiden. Zodat we in onze overdenkingen helderheid ontvangen. En de dingen klaar en duidelijk zien. Ja, gehoorzaamheid leren. Dat heeft ook te maken, vrienden, dat is mijn laatste punt, met omstandigheden en situaties in uw leven te leren aanvaarden uit Gods hand. Dat je leert ook zaken los te laten en in nederigheid God ondanks alles te vertrouwen om wie Hij is. Waarom vragen? Daar krijg je meestal geen antwoord op. Moet dan een keer vragen naar Job. Maar hij leert wel iets, hè? Wat zegt hij aan het eind van het verhaal? Eigenlijk kent hij vroeger, zegt hij maar van, horen zeggen. Maar nu zegt hij, heb ik uw aangezicht gezien. Hoe zou dat komen, denk je? Broeders en zusters, denk je nu echt, als het om de Heer Jezus gaat, dat Gethsemane de enige maal was in heel zijn leven dat de Heer Jezus ooit geworsteld heeft met de wil van God? De enige en de eerste maal, als je gehoorzaamheid geleerd hebt uit wat je geleden hebt, denk ik niet dat dat de eerste maal is. En dat is niet erg dat je met dingen worstelt. Dat is een groeiproces. Onze vader stond niet met de voorhamer achter de deur, hé. Moest ik maar zo met mijn kinderen omgegaan hebben als mijn vader met mij omgaat. Ik heb niet zoveel geduld gehad met mijn kinderen. Als ik ze iets liet doen, en het ging niet rap genoeg, pa Jos ging trap over pa. Het ging veel rapper als ik hetzelfde deed. En als ze aan het klungelen waren, man. Moet er geen tekening bij maken, hij kent mij allemaal. Maar mijn hemelse vader heeft mij dikwijls laten klungelen, omdat hij wilde dat ik dingen leerde. En ik mocht fouten maken. Dat is toch helemaal niet moeilijk mee. Maar fouten maken hoort bij het groeiproces. Dat is onze God, lieve mensen. Ik wil eindigen met een bijbeltekst in het opzicht die heel bijzonder is. Jullie kennen hem ook allemaal, maar ik denk dat hij nu iets anders zal klinken. Psalm 27, wilt u die met mij opslaan? Vers 4 en vers 5. Psalm 27, vers 4 en vers 5. En dan zegt David, één ding heb ik van Yahweh verlangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van Yahweh. Al de dagen van mijn leven. En verlang te verblijven in Gods tegenwoordigheid. Waarom? Om de lieflijkheid van Yahweh te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ja, niet met de concordantie, 17 commentaren en een Bijbel, maar om zijn leven te onderzoeken in Gods tegenwoordigheid. Kijk eens wat er volgt. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Dat zijn dingen die hij terug heeft ontdekt als hij terugkeek op zijn leven. Ik hoop, broeders en zusters, dat dit ook uw verlangen is. Verlangen ernaar om Gods lieflijkheid en uw levensverhaal meer en meer te gaan ontdekken? Verlang ernaar, vrienden, om te groeien en volmaakt te worden, zodat je een bron van zegen bent voor anderen? Want hierin is toch de Vader verheugd dat wij veel vrucht dragen. Gehard, bekwaam en ervaren worden. Want hij wil ons zo graag gebruiken door kleine daden die het verschil kunnen maken en soms heel grote gevolgen hebben. Amen.